Hallo, 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 dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Ik ben uw gastheer, Mark van Versendaal. En ik achter de tijd voor een macro-update vanaf mijn kant. Tussen al het geweld door van de fantastische gasten die ik de afgelopen week in de show heb mogen ontvangen, heb mogen interviewen met verschillende topics, over het algemeen natuurlijk gelieerd aan investeren, maar de ene keer wat meer dieper in op het ene thema, de andere keer wat meer dieper in op het andere thema. En vandaag wil ik hem even terugpakken op hetgeen waar ik zelf dan heel erg veel mee bezig ben, omdat ik ook weet dat velen van jullie mij ge-emailed hebben van of ik weer eens een macro-update wilde doen met betrekking tot een relatief korte tot middellange termijn visie van wat we kunnen verwachten op basis van de research die wij daar wekelijks doen bij de Crypto Unseen Community. En daarover gesproken, mocht je dit dus allemaal uitermate interessant vinden, kijk dan even op cryptounseen.com, want we hebben verschillende mogelijkheden waarbij jij deel kunt gaan uitmaken van een groep waarin wij dit wekelijks bespreken, tot in de puntjes uitzoeken, deep dives doen met betrekking tot verschillende financiële instrumenten en hoe de economie ervoor staat, zodat je daar vanuit educatie je voordeel mee kan doen. Breng me gelijk bij het volgende. Wat we vandaag ook gaan bespreken is natuurlijk geen investeringsadvies. Het is voor educational purposes only, omdat het gewoon ik is die elke dag met zijn snuffert in de rapporten zit. Lekker op zoek naar de quote-unquote waarheid, om een beetje logica te trekken uit wat er aan de hand is. En wat mij vooral geïnspireerd heeft om deze podcast op te nemen, is dat ik, het maakt eigenlijk niet uit waar ik YouTube openzet of podcasten van Apple Podcast of Spotify openzet. Overal zie je wel een soort schil naar dat er een crisis aankomt. Een gigantische puinhoop. En iedereen moet zo snel mogelijk zijn waarde uit de assets halen. In geld opslaan. En vooral rustig afwachten tot de boel gaat klappen. En in mijn optiek zal het zo vaak niet lopen. Ik ben dan ook geen doemer of gloemer. Dus mocht je daar zin in hebben. Mocht je willen horen dat alles heel snel naar de kloten gaat. Dan zou ik lekker een van die andere podcastjes aanzetten. Waarbij die bevestiging en die confirmation bias gewoon waar je in voorziet wordt. Maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat het anders gaat lopen. En ik heb natuurlijk voor de mensen die kijken, heb ik weer wat sheets voorbereid om er wat makkelijker doorheen te lopen. Dat is misschien wel leuk om naar te kijken. Ik ga proberen dit toch wel onder de 3 kwartier te houden. Lijkt mij een mooi tijdschema om aan vast te houden. En dan ga ik alvast voor de YouTube-kijkers, ga ik alvast mijn scherm delen. En dan hebben we dat in ieder geval alvast gefixt. Hoppa. En dan gaan we naar de presentatie. En dan zet ik die in ieder geval vast op het grote scherm. En dan komen we dus bij de macro-update van deze periode. Nogmaals, tussen het geweld door van alle gasten die we hebben uitgenodigd. En er komen ook nog een paar leuke afleveringen aan. Dus zorg dat je erbij bent. Zorg dat je abonneert op YouTube als je dat nog niet hebt gedaan. Want there's plenty of more where this comes from. En tevens ook, hou er rekening mee dat ik aanwezig ben op Bitcoin Antwerpen. Dus mocht je mij willen zien in het echt, mocht je met mij een koffietje willen doen, wat ik zeker daar ga doen, kom daar dan even naartoe. Bitcoin Antwerpen, absoluut de moeite waard. Zoek het even op online. Ik weet uit mijn hoofd even niet meer precies. Volgens mij was het 5 oktober. Ik ga even kijken. Ja, 5 oktober, Bitcoin Antwerpen. Het is in de Borsestraat 31. Dus zoek het even op. Hou je tickets en kom even opzoeken, want dat is gaaf. Oké, ik wil het even hebben over die komende crisis, waar iedereen dus naar refereert. En je hoort mij ook niet zeggen dat het geen crisis is, of dat er geen crisis aan gaat komen. Alles is eigenlijk relatief. Je kunt het relatief uitleggen dat het eigenlijk al een crisis is geweest. Tijdens COVID. Dat kun je ook goed verklaren met economische indicatoren, maar je kunt het ook verklaren met sociaal-emotionele en dus rationele factoren, waarmee je kunt uitleggen dat er wel degelijk wat aan de hand is in de wereld. En daar ben ik het absoluut volledig mee eens. Ik denk alleen dat die huidige of die komende crisis compleet anders gaat lopen dan de meeste mensen voorspellen. En ik denk dat meestal, zeker experts die al een langere tijd meelopen, en of mensen die simpelweg alleen de headlines lezen, maakt even niet uit waar vandaan, dat je dan eigenlijk vrij snel kan vervallen in de laatste keer dat we zo'n dergelijke crisis hebben gehad. Nou, COVID is in principe die laatste crisis geweest. Daar hebben we absoluut heel veel pijn met elkaar ervaren, omdat we min of meer zijn opgesloten en niet meer konden doen wat we altijd wel konden doen. Dus de vrijheden werden plotseling beperkt. Met andere woorden, het waren niet echte vrijheden. Het waren geen echte rechten. Het waren zaken die tijdelijk zijn toegestaan en kunnen worden afgepakt wanneer het de overheid goed dunkt. Anyways, ik denk dat dat een mooie les is geweest. Maar de andere crisis waar de meeste mensen naar kijken is natuurlijk 2008. Dat moment dat de muziek stopte bij alle commerciële banken wereldwijd. En dat al het geld, of al het onderpand moet ik zeggen, er niet bleek te zijn. En als het onderpand er niet blijkt te zijn, dan is de real world value er niet. En dan blijkt dus eigenlijk alles wat iedereen op papier aan waarde heeft, er eigenlijk niet te zijn. Dan krijg je zo'n deflationary collapse, waar ik vaker in andere podcasts ook over heb gesproken. Dat betekent, deflationary collapse betekent eigenlijk dat tijdelijk de dollar en de euro allemaal meer waard worden in de echte wereld. En dat alles wat je ermee kon kopen, al die assets, die komen omlaag, die donderen naar beneden. Nou, dat was in dit geval natuurlijk de huizenmarkt, maar dat was ook de aandelenmarkt. En eigenlijk alles waar men waarde in op had geslagen, bijna alles, ging destijds naar beneden. En men verwacht dat constant weer. Want men speelt meestal vecht men de laatste oorlog. Hoe dat destijds ging, dat zal nu wel weer gebeuren. Nou, ik denk dat we daarvan moeten proberen af te stappen. Want de situatie is compleet anders. En dan denk ik dus aan verschillende woorden die bij mij opkomen. En dat zijn in dit geval dus fiscale dominantie, waar we het even over gaan hebben. Inflatie, stagflatie en de fourth turning. Nou, voor de mensen die altijd luisteren en of voor de mensen die in de crypto unseen community zitten, die hebben deze termen al in veelvoud voorbij zien komen. En daarmee heb ik het echt over al 2 jaar geleden. Je kan ook echt live podcasts terug gaan scrollen van 2 jaar geleden. Die zijn zeker niet op YouTube te vinden, want toen nam ik het op YouTube nog niet op. Maar zeker op Spotify en of Apple Podcasts kan je allemaal podcasts vinden waarin we dit hebben besproken en letterlijk hebben zien aankomen. En het is allemaal nu aan de hand. En juist omdat het nu aan de hand is, krijg ik natuurlijk iets meer zelfvertrouwen dat dit geen op dezezelfde manier blijft voortgaan. Waardoor ik ook iets meer zelfvertrouwen krijg. Nogmaals, het is geen financieel advies. Het is echt puur, ik ben gepassioneerd over het analyseren van financiële instrumenten en daardoor geïnteresseerd in het economisch klimaat waar die financiële instrumenten zich in bevinden. Maar het is dus geen advies, het is slechts me doing research. En omdat we dat dus al een langere tijd hebben gedaan, kom je eigenlijk langzaamaan tot de conclusie. Nou, dan kun je kijken, oké, 1,5, 2 jaar geleden had geroepen en dat is uitgekomen en dat is nog steeds aan het uitkomen. Zo werd ik in 2022 belachelijk gemaakt door een x-aantal experts op LinkedIn. Dat goud saai is, dood is en absoluut de S&P 500 en of de Dow Jones niet outperformed. Nou, dat heeft het dus wel gedaan. Dus dat zijn van die dingen. Daar moeten we even over nadenken. En in dit geval heb ik deze podcast ook een beetje geïnspireerd op een artikel dat recentelijk is uitgekomen van Lynn Alden. Als je Lynn Alden nog niet kent, nou, ze is absoluut een persoon die je zou moeten willen volgen. Misschien op Twitter, of misschien haar newsletter. Ze heeft een publieke newsletter. Je kan er ook voor betalen. Maakt eigenlijk niet uit. Maar ze heeft in september een publieke newsletter gedeeld, waarin ze nogmaals heeft aangetoond de term nothing stops this train. En dat heeft dus te maken met die fiscale dominantie. Dus voor een groot gedeelte heb ik deze visie aan haar te danken. En komen we dus ook nog uiteindelijk bij de fourth turning, wat een totaal ander proces is, maar waar we het wel even met elkaar over moeten hebben om logica nogmaals te trekken uit al deze informatie en om een klein beetje vooruit te kunnen kijken wat dit dan betekent. Oké. Nou, nog voor de mensen die luisteren, ik spreek alles door natuurlijk. Voor de mensen die kijken, je ziet het ook voor je. Maar het draait allemaal om de VS. Het draait om de Verenigde Staten. Ook luister ik naar veel podcasts. En ik vind het ook heel interessant om me te verdiepen. Ook in Europa, ook in de euro, ook in Nederland. Want daar komen we tenslotte vandaan. Alleen, het verbaast mij hoe lang men altijd blijft hangen bij Nederland en bij wat er in Europa gebeurt. Omdat het uiteindelijk allemaal afhangt van de keuzes die in de Verenigde Staten worden gemaakt. Alright. Dus dat heeft te maken met de manier waarop ons financiële systeem gestructureerd is. En die is natuurlijk gebouwd rondom de dollar. En de dollar die hangt af of onttrekt zijn of haar waarde voornamelijk uit de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. De United States Treasuries. Dat is die schuldluchtbel onder de dollar. Dus de dollar wordt via schuld in het leven gecreëerd. En dus elke dollar moet uiteindelijk worden terugbetaald om schuld af te kunnen betalen. We hebben een op schuld gebaseerd monetair systeem. En dat is iets wat ik heel vaak blijf herhalen, maar wat men lang niet altijd precies begrijpt. En dat maakt dus ook dat ze soms wat lang blijven hangen, bijvoorbeeld bij de euro en de kwaliteit van de economie van Europa. Het zijn allemaal wel belangrijke indicatoren. Het is allemaal wel interessant om over te praten, om enigszins te kunnen voorspellen wat er in Europa gebeurt. Maar we moeten denk ik goed begrijpen dat als er in de Verenigde Staten een beslissing wordt gemaakt om bijvoorbeeld de geldkraan dicht te draaien, dus om geen nieuwe basisdollars te creëren, dat dat direct een zeer, zeer significant negatief effect heeft op heel de wereld. Want heel de wereld heeft dollars nodig. Oké, dat is een lang verhaal. Heb ik al meerdere podcasts over opgenomen. Dus als je dat heel interessant vindt, wat het overigens echt is om de wereld goed te begrijpen en om ook bijvoorbeeld jouw portfolio beter te gaan managen. Nou, dan raad ik je aan of dan adviseer ik je om die nog even te beluisteren. Zoek het rustig even op. Maar dat betekent dat wij graag met een schuin oog naar de Verenigde Staten kijken en de dingen die daar besloten worden, omdat dat vaak veel meer impact heeft. En daardoor logischer is om in de gaten te houden op jouw portfolio of op mijn portfolio. De keuzes die daar worden gemaakt, want over het algemeen investeert iedereen in de Amerikaanse markt. Dus de Amerikaanse markt is eigenlijk het economische kloppend hart van de wereld. En dat heeft te maken nogmaals met hoe het financiële systeem gestructureerd is met die dollar. En uiteindelijk als zij de geldkraan dicht zouden draaien en de mensen die nu zitten te kijken, die zitten naar het piramidesysteem van het financiële systeem te kijken. En dan zie je dus inderdaad dat als de Amerikanen schuld blijven creëren, dus United States Treasuries, extra schuldinstrumenten blijven maken, die moeten worden opgekocht door de markt, dan blaast die luchtbel verder en verder op. En dan zie je dus in die piramide dat die piramide zou omvallen als die top heavy wordt. He, dat zijn dus die staatsobligaties. En dan zie je dat daaronder dus de Federal Reserve en nog wat andere entiteiten op dat moment dus extra dollars moeten creëren om te voorkomen dat die piramide dus naar links of naar rechts valt of in ieder geval omvalt. En daardoor heb je meer bank deposits nodig. Je hebt meer dollars nodig om te voorkomen dat die schuld zichzelf opblaast, want die schuld moet worden terugbetaald. En die kan alleen worden terugbetaald met meer dollars. Want als je schuld creëert, creëer je ook per definitie rente. En er is dus minder geld in het leven gecreëerd dan er uiteindelijk moet worden terugbetaald. En daardoor heb je zo'n systeem dat alsmaar nieuwe dollars nodig heeft. Nou, als ze stoppen met het creëren van die dollars, dan ontploft niet alleen hun eigen schuld, want zij kunnen natuurlijk dollars creëren, de centrale bank van de Verenigde Staten, om hun eigen schuld te financieren. Alleen in de wereld, aan de buiten Amerika, is ook heel veel schuld gedomineerd in dollars. Dus als zij die geldkraan dichtdraaien, dan heeft de rest van de wereld eerder een probleem dan Amerika. Daarnaast moet er nog heel veel handel worden gedaan in dollars, omdat de liquiditeitspool van de dollars by far het grootst is. En dat betekent dus ook dat mensen niet alleen dollars nodig hebben om hun schuld af te betalen, ze hebben ook dollars nodig om global trade te doen, om handel te doen. En ze hebben ook dollars nodig om bijvoorbeeld aan eten of resources, gas, olie en weet ik wat te komen, omdat nogmaals de meerderheid van de handel in dollars gebeurt. Dus als de centrale bank de kraan dichtdraait, dan drogen de dollars op en dan heeft elk land een probleem. In principe bijna elk land een probleem. Dus het draait om de VS. Wat doen zij met die geldprinter? Wat doen zij met die staatsobligatiemarkt? Daar kijken we naar, want dan weten we ook hoe de economie van de wereld eraan toe is. Althans, daar kunnen we meer informatie vandaan halen. Dus dat betekent dat we naar de overheid gaan kijken. Want we hebben het natuurlijk over fiscale dominantie gehad. En wat betekent fiscale dominantie? Fiscale dominantie betekent dat het fiscale beleid dominanter is dan het monetaire beleid. En het fiscale beleid wordt gedaan door de United States government, dus de overheid. Die voeren het fiscale beleid. En het monetaire beleid wordt door de centrale bank van de Verenigde Staten gedaan, de Federal Reserve. Dit gebeurt in elk land, hè? Dus elk land heeft monetair beleid en fiscaal beleid. En fiscale beleid wordt dus door de overheden gedaan. Nou, voor de mensen die zitten te kijken, de mensen die zitten te luisteren, die horen mij er nu over praten, die zien dan op deze grafiek in het paars, dan zien ze dat de Verenigde Staten een gigantische deficit heeft, oftewel een tekort. Dus de Verenigde Staten van de overheid geeft veel meer geld uit dan dat ze binnenkrijgen, ieder jaar. En dat creëert een primary deficit, dus wat ze jaarlijks overschrijden aan budget. Dat wat ze meer uitgeven dan dat ze via taxatie binnenkrijgen. En dat creëert natuurlijk bij elkaar opgeteld uiteindelijk een schuld. En dat is die total debt. Daar hebben we het zo meteen ook nog even over. Maar op die schuld betalen overheden natuurlijk rentes. Nou, en afhankelijk van de rentestanden, die hangen dan weer af van het monetaire beleid voor een groot gedeelte van de centrale bank, want die kunnen die rentes beïnvloeden. Maar de overheden kunnen die rentes ook beïnvloeden. Maar misschien daarover later nog meer. Maar het punt even van deze sheet is, en van dit verhaal, is dat als ze dus constant tekorten hebben, bij elkaar creëert dat een grote schuld. En een hoe hogere schuld over het algemeen, hoe een hogere rente de markt eist om jouw geld uit te lenen. Want een hogere schuld brengt meer risico's met zich mee. Dat betekent dus dat over tijd de rentes op die uitstaande schuld bij elkaar opgeteld ook een heel groot bedrag gaan opleveren. En dat moet de Verenigde Staten ook ieder jaar betalen. Waardoor je een soort van extra bedrag op die deficit krijgt, op die primary deficit. Dat heet dan net interest outlays. En dat is bij elkaar dan de total deficit. Dus dat is wat ze per jaar extra uitgeven ten opzichte van wat ze binnenkrijgen. Als een overheid dus constant meer uitgeeft dan ze binnenkrijgen, betekent dat dus dat ze constant meer geld lenen, erbij bovenop lenen en daarmee dus een bepaald soort type fiscaal beleid voeren. Zij kunnen die beslissing nemen om meer geld te lenen, om uiteindelijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Enerzijds om die rente terug te betalen, anderzijds voor Social Security, voor het leger, noem het allemaal maar op. Okay? Al die zaken die ze moeten betalen, moeten ze extra geld voor bijlenen. Dat zijn beslissingen, want ze kunnen ook zeggen, nou, we gaan het er niet bij lenen, we gaan onze betalingen niet nakomen. Althans, niet allemaal. Dat is ook een keuze. Dat is fiscaal beleid. Monetair beleid betekent dus dat de centrale banken zeggen, hey, wacht even, wij zien die economie groeien, wat allemaal leuk en aardig is, maar daardoor komt er ook inflatie. Geld wordt minder waard, die assetprijzen die zijn te ver opgeblazen. Wij maken ons een beetje zorgen om de geloofwaardigheid van de dollar, dus wij gaan de rentestanden artificieel wat omhoog duwen. Daarmee wordt geld duurder en wordt het dus ook moeilijker om geld te lenen en daarmee kunnen bedrijven dus minder geld lenen, kunnen normaal gesproken overheden minder geld lenen, want het wordt allemaal te duur. En daarmee vertragen ze de economie. Dat is heel belangrijk. Ze vertragen bewust de economie om daarmee inflatie te beteugelen en of de assetprijzen, om daar wat lucht uit te laten ontsnappen, zodat iedereen de geloofwaardigheid in het systeem blijft behouden. Dat is belangrijk. Dat is het monetaire beleid. Maar nogmaals, fiscale dominantie betekent dus dat de overheid zegt van ja, jij kan de pot op met je monetaire beleid, centrale bank. Ik snap wel waarom jullie dit doen. En jullie willen natuurlijk die dollar beschermen, de waarde van die dollar beschermen. En daardoor gaan jullie die rentestand omhoog gooien. Daardoor gaan jullie quantitative tightening doen. Gaan jullie dus je balans wat laten verkleinen van de Federal Reserve. Gaan jullie assets die op de balans staan bij de Federal Reserve ervan af laten glijden, waardoor die door de markt moeten worden opgezogen en gaat er dus geld uit het systeem. Dat is quantitative tightening. Normaal gesproken doen ze quantitative easing en dat betekent dus dat ze hun balans verruimen en dat ze dus assets juist naar hun balans toetrekken in ruil voor, jawel, geld. En dat is dan geldcreatie. Dat is dan die geldprinter. Zij creëren eigenlijk geld out of nothing en ze ruilen dat voor die assets en daarmee verruimen ze ook hun eigen balans. Dat is wat centrale banken doen. En in dit geval de Centrale Bank van de Verenigde Staten. Dat is monetair beleid. En als ze dat monetair beleid dus gaan omdraaien, dus rentestand omhoog in plaats van omlaag, en quantitative tightening in plaats van quantitative easing, dat is het moment dat die economie vertraagt, eigenlijk dat geld nodig heeft, want anders blaast het zichzelf allemaal op, want heel de wereld zit in schuld. Bammer joh. Maar de overheid heeft gezegd dit keer, joh, mazzel, wij gaan beleid voeren wat die effecten gaat tegenhouden. Want anders hadden we namelijk nu inderdaad in die recessie gezeten die iedereen al een hele lange tijd roept. Nogmaals, ze roepen het vandaag, maar ze riepen het 2 jaar geleden ook. Rentes omhoog, we gaan een recessie in, het wordt de ergste recessie ever. Net zo erg als de depressie in 1929. En dan krijg je dus dit. En dat is grappig, want dit, heel veel experts zien dit dus kennelijk over het hoofd. Want anders roeptoeteren ze niet de hele tijd dat die gigantische depressie daar aankomt. Nogmaals, crisis is wat anders dan een economische recessie of depressie. Okay, dus we moeten wel even in de terminologie bij de les blijven dat er verschillende mogelijkheden zijn. Er is wel degelijk een crisis mogelijk, maar dat betekent niet dat de assetprijzen gelijk instorten. Of dat betekent niet gelijk dat de werkloosheid enorm toe gaat nemen. Dat zijn verschillende dingen. Nou, dus fiscale dominantie, nogmaals, betekent dus dat het fiscale beleid domineert ten opzichte van het monetaire beleid. En dat eigenlijk het werk van de centrale banken niet meer zo goed werkt. En dat zij dus mogelijk niet meer zo goed zo'n recessie kunnen activeren, wat ze normaal gesproken doen na zo'n business cycle, als het allemaal te heet is. dan willen de centrale banken natuurlijk dat het misgaat. Ze willen de economie vertragen en ze willen dat inflatie naar beneden komt en die assetprijzen naar beneden komt en mensen hun baan verliezen en dat het daarmee een klein beetje rechtgetrokken wordt. Natuurlijk te belachelijk voor woorden dat centrale banken dit soort invloed mogen hebben op de economie en op bijvoorbeeld jou en mijn baan, maar dat even terzijde. Als we hier naar een grafiek kijken, dan zie je dus dat voor de jaren 90, zie je dat elke keer als er inderdaad een recessie was, dan pas, hè, dus na een recessie, dan zie je dus dat tot die recessie, zie je over het algemeen dat de bankleningen de boventoon voeren. Dus de bankleningen zorgen ervoor dat de economie blijft groeien. En als dan die rentestanden omhoog gaan, van de centrale bank, dat is een keuze, en zij gaan quantitative tightening doen, dan wordt er dus veel strakker beleid gevoerd, dan krijgen banken problemen en bedrijven krijgen problemen. Hè? Dat, in deze grafiek heet dat corporate bonds. Dus die growth van die corporate bonds en die bankleningen, die nemen af. Op het moment dat er een recessie komt of op het moment dat het monetaire beleid van de centrale banken verandert. Het wordt duurder om te lenen, zowel voor de commerciële banken als voor de bedrijven. En daardoor is er daarna minder geld in omloop. En minder geld in omloop betekent over het algemeen dat we in een soort van recessie terecht gaan komen. Zo'n recessie noemen we vaak een deflationary recession. Want alle prijzen komen naar beneden en geld wordt eventjes tijdelijk meer waard. Nou, wat doet de overheid op zo'n moment dan? Die gaan op dat moment, zeggen ze, oké, jongens, we komen in een recessie. Mensen verliezen hun baan, dus wij gaan geld bijcreëren. Wij gaan de economie stimuleren en de mensen helpen. Vooral dan de armen en de middenklasse moeten ze dan helpen. En dan zie je dus op zo'n periode na recessie eventjes de annual fiscal deficit zie je toenemen. Dus het fiscale beleid wordt heel eventjes wat dominanter. Zij gaan meer geld in de economie pompen. Daarvoor moeten ze ook geld lenen. En dan zie je tijdelijk, voor de mensen die kijken, dan zie je tijdelijk in het bovenste grafiekje, zie je zo'n geel vlakje. Zie je tijdelijk een geel vlakje, totdat de economie weer gered is, tot die weer eigenlijk op eigen houtje kan overleven. En dan zie je weer de bankleningen toenemen en de bedrijfsleningen zie je weer toenemen. Totdat dat zichzelf dan weer opblaast en dan rinse and repeat. Nou, wat is er gebeurd na de recessie in 2008? Die was zo heftig en daar is alles zo opgedroogd en bleek dus echt de muziek te zijn gestopt, dat de overheid nog verder in moest springen dan normaal en dat eigenlijk nooit meer naar normale levels kon terugbrengen. En daardoor gingen ze eigenlijk annual deficits doen die veel groter waren en hoger waren dan voorheen. He, dat betekent dus dat eigenlijk de bankleningen droogden op, de bedrijfsleningen droogden op, niemand leende meer geld. Nou, dan is er dus geen geld meer in omloop, er zijn geen banen. Echt een hele heftige recessie wat we dus in 2008 gehad hebben, wat mensen dus nu weer voorspellen. En wat we ook in 1929 hebben gehad. Alleen de overheid is toen ingestapt en don't you worry about a thing, wij gaan het oplossen. En op die manier hebben ze geprobeerd dat enigszins op te lossen. Alleen, nogmaals, het is niet meer teruggegaan naar normale levels. En eigenlijk is het sinds 2016, voor de mensen die kijken, die zien dat, is het zelfs zonder recessie, hè, en daar komt die, er was geen recessie, er was geen hoge werkeloosheid, wel weinig bankloans, dus weinig bankleningen en corporate bond growth, dus de bedrijven, die hebben ook weinig leningen gecreëerd, want dat zijn corporate bonds. Hè? Government bonds zijn staatsobligaties en corporate bonds zijn natuurlijk bedrijfsobligaties. Anyways, lang verhaal kort, die deficit, die nam weer de boventoon, die voerde de boventoon. Dus vanaf 2016 zien we eigenlijk al fiscale dominantie. Oftewel, er is geen recessie en het beleid dat gevoerd wordt door de centrale banken, nobody cares, want de overheid blijft gewoon geld uitgeven, bijlenen, uitgeven, bijlenen, uitgeven. Toen kwam COVID, toen liep het helemaal alle spuigaten uit. En sinds die tijd wordt er alleen maar blijvend bijgeleend en wordt er blijvend gespendeerd, ondanks het monetaire beleid van de centrale bank, die dat een beetje probeert te beteugelen. Nou, ik zal niet te ver de diepte ingaan, want we kunnen hier nog veel verder de diepte ingaan, maar dat bewaar ik voor mensen die lid willen worden van de Crypto Unseen Community. Dus kijk even op de website cryptounseen.com, want dan ga je pas echt leren hoe dit werkt en wat dit voor jou betekent en hoe je daarop kunt reageren. Als je dat zou willen. Interessante zaak in ieder geval. Hier kijken we nog even dat er zelfs dus nu sprake is van high deficits. Oftewel fiscale dominantie. overheid dat extra geld blijft lenen en extra geld in de economie blijft pompen als er low unemployment is. Lage werkeloosheid. Dus voorheen zagen we dat alleen die fiscale dominantie en die deficits, dus die tekorten, die zagen we alleen toenemen als er hoge werkeloosheid was. Want dan moet een overheid ingrijpen, althans, dat is wat iedereen wil. Dan stemmen ze op degene die het meeste geld uitgeeft. En dit is natuurlijk de Keynesian Economic System, waarbij overheden ingrijpen als het misgaat, en of centrale banken. Maar in dit geval zagen we het gewoon doorgaan, terwijl er low unemployment is. Dus er is lage werkeloosheid, en toch heeft de overheid de behoefte om geld te blijven doorpompen. Nou, waarom is dit? Nou, dit is natuurlijk tweeledig. Nou, één eerste is dat jij moet beseffen, de economie is een luchtbel. Het is een gigantische luchtbel dat alleen maar in het leven wordt gehouden door constant nieuwe geldcreatie. Linksom of rechtsom, maakt niet uit welke entiteit er dan verantwoordelijk voor is, maar er moet nieuw geld bij, anders ontploft het zaakje. Het is allemaal te hoog opgeblazen. En dat we nu zelfs, als we lage unemployment hebben, dus werkeloosheid, lage werkeloosheid wereldwijd, dus eigenlijk gaat het goed met de economie, maar eigenlijk ook weer niet, want alle overheden blijven lenen en spenderen als nooit tevoren. En dat heeft natuurlijk ook te maken, punt 2, met het feit dat ze al zo'n hoge schuld hebben. Want als ze, ik bedoel, op het moment dat zij niet blijven spenderen en die economie vertraagt een klein beetje en er komt iets wat hogere werkeloosheid, wat ze dus kennelijk niet willen, dat willen ze voorkomen, dan natuurlijk gaan hun inkomen omlaag. Want hoe verdienen overheden geld? Via taxatie. Waar komt taxatie vandaan? Van een succesvolle, groeiende economie. Want dan kunnen mensen meer belasting betalen. Heel interessant om over na te denken. Dus dan kom je al per definitie uit bij het stukje schuld. En dan komen we dus uit bij de verwachtingen die ervoor zijn voor de United States government debt. Ze verwachten dat die schuld alsmaar verder blijft oplopen. Dit is echt een grafiek die zinkt overal rond op internet. Dus als je voor het eerst kijkt, nou, dan heb je hem nu gezien. Maar waarschijnlijk heb je hem al 1000 keer voorbij zien komen. De schuld is net zo hoog of eigenlijk al hoger als de overheidsschuld was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, waarom is er een Tweede Wereldoorlog destijds? Dat is de vraag die je moet beantwoorden. Je hebt natuurlijk wel wat informatie uit geschiedenisboekjes gekregen vroeger op school. Maar hou er maar rekening mee dat dit ook voor een heel groot gedeelte te maken had met de financiële situatie in Europa. Met de schuldsituatie bij al die landen. En ja, dan krijg je vaak een soort reset die moet plaatsvinden om te kijken wie daarna de baas is. He, want een te hoge schuld blaast zichzelf op. Tenzij er geld wordt bijgeprint, dan wordt er dus geld bijgeprint. Dan wordt die schuld gefinancierd en zo krijg je inflatie. Dus als je gewoon kijkt naar de schuldklok, die kan iedereen vinden op internet. Die schuldklok die staat nu op 35 triljoen. En voor de mensen die kijken, die zien dat de US federal spending 6,9 triljoen is. En rechtsbovenin zien ze dat ze via tax revenue 5 triljoen binnenkrijgen. Dus dat betekent dat ze elk jaar 1,9 triljoen meer uitgeven. En er komen nog veel meer kosten bij in de toekomst van unfunded liabilities, zoals dat heet. Dus dat zijn beloftes die ze hebben gedaan richting de toekomst, die allemaal in de toekomst moeten worden uitbetaald, maar wat ze bij lange na niet verdienen middels inkomen en wat er ook niet op de balans staat. Dus die schuld die blijft toenemen. Als schuld blijft toenemen, hebben ze constant nieuwe leningen nodig om het te kunnen betalen. Of ze hebben de centrale bank nodig die zegt, hey, wij kopen die schuld wel van je, wat ook weer geldcreatie is. Dus de vraag is dan, is al dit nieuwe geld, leidt dit dan weer tot nieuwe inflatie? Nou, we hebben verschillende periodes in het verleden gehad. Tijdens die Tweede Wereldoorlog hebben we het gehad, zo'n 3 inflationary waves. En we hebben dat ook gehad in de jaren 70. Dus in die periode kwam inflatie constant terug. En dan gaan centrale banken monetair beleid aanpassen, wat ik net zei, quantitative tightening en natuurlijk hogere rentestanden. Maar vervolgens vertragen ze de economie te veel. En omdat er een hele hoge schuld is, blaast die schuld bijna op. Dus denken ze, hey, wacht even, we willen niet dat het opblaast. Overheden voeren fiscale dominantie, gaan dus additioneel geld blijven lenen en dat additioneel in de economie blijven pompen, waardoor inflatie niet echt beteugeld wordt. En vervolgens moeten ze alweer nieuw geld creëren om te voorkomen dat die opblaast. En dan krijg je dus een tweede wave of een derde wave aan inflatie. Dus dit ligt in de lijn der verwachting dat in ieder geval inflatie terug blijft komen. En dan, dames en heren, zou dit kunnen leiden of hebben we een grote kans dat dit leidt tot stagflatie. Wat is stagflatie? Stagflation, an economic cycle characterized by slow growth and high unemployment rate and high inflation. Nou, twee van die drie hebben we al. We hebben al slow growth, dat kan je overal terugvinden. We hebben ook al hoge inflatie. Nou, het is een klein beetje achter de rug, maar we hebben het nog steeds. En de verwachting is dus dat unemployment wat gaat toenemen. Want als er hoge inflatie is, neemt koopkracht af. Als koopkracht afneemt, kan men het geld alleen nog maar uitgeven aan in leven blijven. Eten, nou dat weten we allemaal, dat is allemaal hartstikke duur geworden. Elektriciteit, energie, is allemaal hartstikke duur geworden. Huizen, allemaal hartstikke duur geworden. Huur, allemaal hartstikke duur geworden. Dus kunnen we allemaal net aan betalen. En dan kunnen we dat dus minder uitgeven aan de productjes en de diensten van alle bedrijven. Waardoor dan uiteindelijk unemployment kan gaan toenemen. En nou, hoe kunnen we dat dit dan even checken of dit allemaal een beetje waar is? Nou ja, twee van die drie hebben we dus al. Die derde, daar wachten we zogenaamd op. Maar wat betekent dit dan? Nou, ze zijn alweer aan het printen. Dus we hebben fiscale dominantie gehad. De overheden hebben eigenlijk voorkomen dat die deflationary recession kwam. En waarom? Als die er wel zou komen, zouden zij zelf bankrupt raken. Want ze hebben zelf een hele hoge schuld. Dus zij zelf hebben er baat bij om dat te voorkomen. Daardoor hebben ze dus geld blijven lenen en geld blijven uitgeven. Iedereen roept toetert, er komt een gigantische depressie aan. Zou kunnen, maar dat kan alleen maar als ze die geldprinter niet aanzitten. En nu, en dat zien de mensen voor zich, zijn de centrale banken weer aan de beurt. Hun moment komt weer dat ze naar quantitative easing gaan omschakelen. En dat ze weer die rentestanden omlaag gaan houden. Sterker nog, het is al gebeurd. Wereldwijd, bij bijna alle centrale banken, is de liquiditeit aan het toenemen. Oftewel quantitative easing. En oftewel zijn die rentestanden alweer naar beneden gebracht. En nu is het alleen nog wachten op de Federal Reserve. Maar het lijkt erop dat zij binnenkort daarmee gaan starten. En dat zij achteraan gaan sluiten. Althans, zij gaan in het rijtje mee met die Global Monetary Liquidity Cycle. Oftewel, nieuw geld, balance sheet verruiming en lagere rentes. En dat betekent dus eigenlijk dat de overheden hun werk hebben gedaan om die recessie te voorkomen. En nou gaan de centrale banken dat werk eigenlijk weer overnemen. Ja, nu zijn wij weer aan de beurt om de wereld van extra geld te voorzien. Dus dat zou normaal gesproken betekenen dat we stagflation krijgen. Inflatie komt terug. Daardoor krijg je geen deflationary recession, maar misschien wel een inflationary recession. Dat heet stagflatie. Nou, waarom wil ik nog heel even kort wat zeggen over de fourth turning? De fourth turning is een proces waarbij vier generaties lang we door een cyclus heen gaan. Dus ongeveer zo'n 80 jaar en elke, nou ja, ongeveer zo'n 80 tot 100 jaar. En elke cyclus duurt zo'n 20 tot 25 jaar, sorry, elke etappe, elke turning. En we zitten nu, conform de schrijver van de fourth turning, zitten wij in de crisis area. En de crisis area bestaat dus uit meerdere crises. En dat is belangrijk om te weten, want dan kun je misschien begrijpen dat we die deflationary collapse al gehad hebben in 2008. Net zoals we hem al gehad hadden in 1929 en pas in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dat is misschien wel een goede reminder. En tijdens de oorlog was het inflationary recession, was het stagflatie. De hele jaren 40 tot zelfs in het begin jaren 50 hebben we stagflatie gehad. Inflatie in combinatie met vertraagde economische groei, in combinatie met crisis hier en daar, zoals een pandemie of dadelijk misschien iets anders geks. Dat is wat je vaak tijdens deze 20, 25 jaar ziet. En dat is een langere periode van meerdere crisissen. Dus dat is wat ik wilde zeggen. Ik ga niet te veel zeggen over de fourth turning. Het is een heel interessant boek, dus ik zou het zeker lezen. Maar je ziet meerdere van dit soort dingen terug. Dus zo'n pandemie past daar naadloos in. Die deflationary collapse van 2008 tot en met weet ik veel wat, past daar naadloos in. En hoogstwaarschijnlijk komt er nog wat. En dat creëert, omdat er heel veel schuld is en overheden niet willen bankrupten op die schuld, creëert dat natuurlijk constant nieuw geld. Nieuw geld keert constant nieuwe inflatie, voorkomt dus een deflationary recession in zo'n geval en leidt vaak tot een situatie waarbij mensen wel degelijk kunnen werken en hun tijd en hun energie kunnen verliezen, maar in de vorm van inflatie. En dat zou dus een andere output moeten hebben dan dat je hebt bij deflationary collapses en dus ook een andere strategie. Nou, dat brengt mij natuurlijk bij de conclusie in mijn ogen. Ik heb gecheckt dat tijdens dat soort stagflatieperiodes goud vaak wel redelijk goed reageert. Ook omdat het een crisisperiode is en als safe haven wordt gezien. En waarempel, goud heeft de afgelopen 2 jaar, daarom herhaal ik het nogmaals, want ik heb het in meerdere podcasts opgenomen, ook van tevoren, dat goud goed presteert. En goud staat op een all-time high op dit moment. En goud reageert goed op het feit dat die centrale banken weer goud aan het kopen zijn en liquiditeit aan het creëren zijn. Voor Bitcoin zou kunnen. Bitcoin is nog even afwachten of die in zo'n periode goed presteert. Want we hebben hem nog nooit meegemaakt in zo'n periode. Maar qua karakteristieke eigenschappen en qua gedrag reageert het wel vaak op liquiditeit. En is het ook een goede hedge tegen nieuw geld printen. Een liquiditeitsplay, zoals we dat mooi noemen. Oftewel, het frontrun CPI, dus voordat CPI omhoog gaat, dus wanneer inflatie plaatsvindt, dus geldverruiming, de geldhoeveelheid verruimd wordt, dan reageert Bitcoin daar vaak heel positief over. En als een harde vorm van gedecentraliseerd globaal geld. Dus ik denk dat de conclusies eigenlijk vrij eenvoudig kunnen zijn. 1. Fiscale dominantie is al een feit, dus blijft de overheid geld uitgeven. 2. Schuld is al veel te hoog bij de overheden, dus dat kan alleen gefinancierd worden met nieuw geld. Dus zowel de overheid moet nieuw geld blijven lenen en uitgeven, als de centrale banken die moeten instappen om de wereld van dat nieuwe geld te voorzien. Inflatie is hierdoor voor de langere termijn lastiger te beteugelen. Korte termijn lukt wel, lange termijn lukt niet. Inflatie is bad for business, dus vertraagt de economische groei. 5. Werkloosheid kan hierdoor toenemen. Dat maakt die combinatie van stagflatie. En daardoor kan goud en bitcoin hiervan profiteren. En hier wilde ik het bij laten. Mocht je dit nou hartstikke interessant vinden, dan weet je ons te vinden. Hopelijk heb je een beetje genoten van deze podcast. We zijn lekker onder de 40 minuten gebleven. Dat is precies wat ik wilde. Het is een macro-update. Het is geen financieel advies. Het heeft alles te maken met iedereen onderwijzen, wat is er aan de hand in de wereld en wat is logica. En hopelijk heb je met deze view even een andere view gehouden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.